De kerkenraad deelt u nog het volgende mee. Op de kerkenraadsvergadering heeft een lid van de gemeente schuldbelijdenis afgelegd tegenover de zonde van het zevende gebod. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Vanavond zal er preekbespreking gehouden worden. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn hartelijk welkom. Voor verdere informatie zie het kerkblad. Deze week zullen de catechisaties weer beginnen. Voor verdere informatie ook in het kerkblad. In ondertrouw zijn opgenomen Jacobus van der Veer en Cornelia Gerdina Lommers. Hun huwelijk zal woensdag 27 oktober worden bevestigd door dominee K. Visser. Deze dienst begint om 3:30. Woensdagavond zal er weer lidmatenkring gehouden worden. Deze avond begint om 8:30. Zaterdagavond zal er een gezamenlijke hervormingsavond gehouden worden. Dominee G. van Aalst zal deze avond leiden in ons kerkgebouw. Deze avond begint om 7:30. Volgende week zondag zal professor Dr. A. Baars ons voorgaan. En wij willen u alvast melden dat er op de dankdag 2 diensten gehouden zullen worden. De ochtenddienst begint om 10:00 en de avonddienst begint om 19:00. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 49, het eerste vers. Gij volken, hoort waar gij in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Het eerste van Psalm 49. Gemeente, wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop wordt er gelezen uit Gods heilig woord, de eerste brief van de apostel Johannes en daarvan het vierde hoofdstuk. 1 Johannes 4 is de schriftlezing, nadat we eerst geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdadervaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Geliefde, geloof niet in iegelijke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de Antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Kinderkens, ge zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld en daarom spreken ze uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God en die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefde, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezond heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons al zo heeft lief gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien we elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde in ons is volmaakt. Hieraan kennen wij dat we in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft,
die blijft in God en God in hem.
Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan u God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat u God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben.
De tekst voor de preking voor deze morgen is uit het Johannesevangelie. We gaan verder lezen in Johannes 3. We hebben daar al een en ander maal samen over nagedacht. Nu wil ik met u gaan luisteren naar de verkondiging van Johannes 3, het 16e vers. De allerbekendste Bijbeltekst. Waar het woord van de Heere en onze tekst als volgt luidt. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Voor wij tot de verkondiging overgaan, willen we samen eerst Gods aangezicht zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en daarin willen wij ook in de voorbeden gedenken, broeder J. Cabaret, die deze week een oogoperatie heeft moeten ondergaan. Aan zuster E.J. van Gelder Koudstaal, die vanwege een virus in het Maastadziekenhuis is opgenomen. Broeder P.T. Noordergraaf, die deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen om een knieoperatie te ondergaan. En Leander Boer, die vrijwilligerswerk gaat doen in het Midden-Oosten. Broeder W. de Vries, die in de Riederborg verblijft. Broeder G. Masberg en wiens lichamelijke omstandigheden zorgelijk blijven. Zuster M. Kraaienveld, Beverlander, die in het Albert Schweitzer ziekenhuis verblijft. We bidden ook voor het lid dat schuldbelijdenis heeft gedaan en ook voor het lid dat onder de eerste trap van censuur staat. En dan in de dankzegging willen we gedenken aan de familie Terlouw Kraaienveld, die verblijd werden met de geboorte van een dochter. Laten we samen de Heere bidden en danken. Groot en heilig God in de hemel, wij zoeken uw aangezicht in onze gebeden, nu we weer samengekomen zijn als gemeente hier in ons kerkgebouw, of thuis de dienst meebeleven. En dan past het ons altijd allereerst om uw naam te verheerlijken, zoals gij, Heere Jezus, in het volmaakte gebed uw discipelen hebt voorgehouden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Heere, stem onze gedachten daar toch op af. Want al krijgen wij van u toestemming om alles met bidden en smeken om de dankzegging bekend te maken bij u, we zijn toch zo vaak op onszelf gericht. En onze gebeden zijn toch zo vaak verlanglijstjes waar u dan ons in moet tegemoetkomen. Maar dat het ook om de eer van uw naam moet gaan. En om de uitbreiding van uw koninkrijk. En om het gehoorzamen van uw wil. Daar leven we niet altijd bij of van nature altijd niet. En Heere, wilt u ons dat dan leren? Wat die oude psalmdichter ook heeft gedaan. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen zij alle lof en eer en roem gegeven. Want we zijn toch tot u geschapen, zo zegt onze oude kerkvader Augustinus. En het hart dat is onrustig, totdat het rust vindt in u. En nu is het wonder zo groot, Heere, dat u naar een wereld omziet die van u is afgevallen. Een wereld die in het boze ligt, die een antigoddelijke en antichristelijke aard heeft. En dat u daar nu nog tot spreken wilt. Dat u daar nog naar omziet. Dat u uw hand opendoet en dat u verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. En dat u het tot een wereld zegt, komt, luistert naar dit woord. En als wij, Heere, gereed staan om die allerbekendste woorden uit uw heilige schrift te gaan overdenken, Heere, dan zien wij op tot u. Want deze tekst is zo bekend. En hij wordt zo vaak geciteerd. En misschien ook wel heel vaak misbruikt. En wat hebben wij dan het licht van uw geest nodig, Heere, in de verkondiging, in de uitleg. Dat het naar de zin en de mening van uw geest zou mogen zijn. Wat vanochtend over deze tekst wordt gezegd. In de verklaring van de woorden die deze tekst bevat. En dan is het nodig, Heere, dat deze dingen niet alleen voorwerpelijk verstaan worden. En dat we het schrift met schrift vergelijkend gaan zien wat het betekent. Want dan blijft het nog buiten ons. Maar Heere, wij willen bidden, wilt u geven dat we eens in de spiegel mogen kijken. De spiegel van uw heilige wet, die ons verdoemelijk maakt voor u. En dat ons daarmee eens maakt dat wij onder de doem, onder het vonnis liggen. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Opdat we mogen worden wie we zijn. En zoals u ons ziet. En dan zijn dat geen woorden, Heere, die ons strelen. Dan zijn dat geen onderscheidingen die we graag dragen. Want u noemt ons goddelozen. En zondaren. En vijanden. Vol van ongerechtigheid. In sociaal verband misschien alleraardigste en lieve mensen. Maar in geestelijk opzicht zijn we verdorven. En Heere, leer ons dat toch erkennen. Opdat het wonder van uw woord, ook van deze tekst, voor ons ontvouwd mag worden. En dat we het met de apostel Paulus mogen zeggen, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Heere, neem ons zo mee door uw heilige geest, door de tekst heen. En geef dat we eens de hand op het hart mogen leggen. En voor uw aangezicht onze schuld mogen belijden. Maar ook de toevlucht mogen leren nemen tot het bloed des kruises. Dat in alle kracht en in alle ruimte gevloeid heeft. Zodat onze Dordtse vaderen mochten belijden dat het van genoegzame kracht is. Om de zonde der ganse wereld te verzoenen. En dat er dus niemand is vanochtend die moedeloos de kerk uit hoeft te gaan. Ja, wel als we op onszelf zien. Wel als we nog zo blind zijn. Als we tasten aan de wand. Als het woord nog voor ons zo gesloten is. Maar als uw woord mag opengaan, en daar bidden we u om. En als ons hart mag opengaan. Dan is er toch voor de grootste der zondaren genade en vertroosting te verkrijgen. En dan mag een moedeloze ziel worden opgebeurd. En dan mag een blinde de ogen worden geopend. En dan mogen uw kinderen zich opnieuw laven aan dat water des levens. En dan mag dat bloed worden toegepast aan het hart. En dan mag het zien op Jezus de vrucht met zich meebrengen. Dat er geen verderf meer is. Dat er geen verdoemenis meer is. Heer, het zijn heilgeheimen. Heilgeheimen die gij aan uw vrienden naar uw vreeverbond wil tonen. Laat onze ogen dan op u geslagen mogen zijn. De ogen houdt ons stil gemoed opwaarts om op God te letten. Heere, zegen ons zo deze ochtend. Nadat u weet dat we nodig hebben. Een ontdekkende zegen. Een onderwijzende zegen. Een vertroostende zegen. Maar zend uw licht en uw waarheid dat die ons mogen leiden. Dat ook de kinderen in de kerk vandaag uw zegen mogen ontvangen. Dat ze enigszins zullen begrijpen wat hier bedoeld wordt. En als ook vanmiddag het teken en zegel van uw genadeverbond wordt getoond in de doop van twee kleine kinderen, dat ook de kinderen in de kerk zullen verstaan waarom ook zij gedoopt zijn. En dat we allemaal onze doop leren verstaan, Heren. Want als we dat echt leren verstaan, dan zijn we gered. Want dan reinigt het bloed van Jezus Christus ons van alle zonden. Heren, wij komen tot u. Allereerst met onze geestelijke nood. En daarom bidden we om uw geest. En om uw waarheid. En om uw genade. Maar we mogen ook tot u komen met alles wat ons bezighoudt. Al onze moeite en al ons verdriet. Al onze zegeningen en al onze blijdschap. En dan hebben we een aantal namen genoemd van mensen die in bijzondere zorgen zijn. Broeder Cabaret, die in de afgelopen week in grote zorgen kwam. Hij is al blind aan één oog en nu liet het netvlies aan het andere oog los en er moest acuut geopereerd worden. En als het op dit moment nog onzeker is hoe deze operatie gegaan is, dan zien we op tot u. Laat het mee mogen vallen. Geef dat hij het zicht mag terugkrijgen. En geef bovenal, Heren, dat dit voor hem voor het eerst of opnieuw een prediking mag bevatten. En dat hij juist in deze tijd die ogenzalf zo benodigt die bij u te verkrijgen is voor blinde zielsogen. Om voor het eerst of opnieuw het licht en het leven daarin te ontvangen. We bidden u ook voor zuster Van Gelder, die vorige week moest worden opgenomen vanwege benauwdheid door een virus wat nog onbekend is. En als er verbetering in haar situatie mag zijn en wellicht dat ze weer naar huis mag terugkeren, geef Heren dat dat ook mag geschieden. En laat deze weg ook voor haar hart mogen worden geheiligd en voor degenen die om haar heen staan. We bidden nu voor broeder Noordegraaf, die moet worden geopereerd. Ook dat zal ingrijpend zijn. Ook dat wacht op uw zegen. Laat zijn hulp en verwachting ook in deze opzichten van u de Heren mogen zijn. Die God van wie ons onze belijdenis zegt dat niet alleen gezondheid, maar ook ziekte. Niet alleen een gezond lichaam, maar ook als het kwalen gaat vertonen, uit uw vaderlijke hand komt. Geef hem daar zicht op. We bidden u, Heren, voor broeder De Vries die in de Riedenborg verblijft. We hebben vorige week voor hem gebeden. Heren, wees hem nabij met zijn vrouw en de kinderen. En deze zo moeilijke weg wilt u hem nabij zijn en geven dat deze zorg ook voor hem mag worden geheiligd. En dat het ook tot verlichting van zijn vrouw mag zijn. En wilt u geven, Heren, dat u nog wonderen wilt doen. Zo bidden we ook voor broeder Masbergen, wiens omstandigheden zorgelijk blijven, van de week gevallen. En zo zijn er allerlei dingen, Heren, die bij het ouder worden, bij het minder worden, verstandelijk en lichamelijk een mens overkomen. Maar Heren, wilt u hem genadig zijn in alle opzichten. Dat bidden we u ook voor zuster Kraaienveld, Wevelander, die in het Albert Schweitzer ziekenhuis verblijft. Heren, u kent ook haar angsten. U kent ook haar heimwee naar huis en naar de kinderen en de kleinkinderen. En we bidden u, wilt u ook haar nabij zijn. In de duisternis, in de kerker die haar doet zuchten. Die banden die ze niet kan ontvluchten. Maar u bent machtig, Heren, om de meest moedeloze ziel op te richten. Helpt u haar en geeft dat er ook een plaatsje voor haar mag zijn in Salem. We bidden u, Heren, voor Leanne Boer, die vrijwilligerswerk gaat doen. En gezien het toch niet ongevaarlijke karakter, kunnen we daar ook niet in detail op ingaan. Maar u, Heren, u weet het. U weet wie ze is, u weet waar ze naartoe gaat. U weet de omstandigheden daar. En Heren, wilt u haar dan beschermen. En haar die veiligheid en dat veilige gevoel geven die ook de drie vrienden van Daniël hadden toen ze het vuur in moesten. Onze God, zo zeiden ze, die kan ons beschermen. We weten niet of u het doet, maar u bent machtig, vrijmachtig ook. En dat ze zich zo aan uw vrijmacht mag overgeven in de wetenschap dat u het bent die regeert. Wilt u haar werk zegenen, geven dat ze gespaard en gedragen mag worden, dat ze ook op uw tijd weer veilig hier thuis mag komen. Heren, wij bidden ook voor het lid dat schuldbelijdenis heeft gedaan. U kent ook de weg van dat lid. En hoe moeilijk dat het geweest is en nog wilt u nabij zijn, heren, in deze omstandigheden. Geven dat die schuldbelijdenis niet alleen voor mensen gedaan is, maar dat het voor uw genadetroon mocht worden gedaan. Want dan hebt u een belofte. Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Wil dat toepassen aan het hart. Dat bidden we ook voor het lid dat onder de censuur staat. U weet ook hoe moeilijk dat is voor alle partijen. Maar u weet ook met welk doel dat is gebeurd. De tucht om terug te trekken, medicinaal. En heren, wij bidden u, wilt u dan wijsheid geven. Uw genade schenken aan alle partijen in deze zaak. We zien op tot u, heren. En wilt u het dan zo maken dat wij allen ons verwonderen mogen. Wij zelf kunnen geen wonderen bewerken, maar u doet wat bij mensen onmogelijk is. Heren, wij bidden u ook voor die leden uit onze gemeente die getroffen werden door de windhozen de afgelopen dagen. Zijn er die schade hebben ondervonden, u hebt nog levens willen sparen. U hebt het leven van allen willen sparen in die wijk waar het is gebeurd. En zo bidden we niet alleen voor de leden, maar ook voor alle mensen die daar wonen. Wat een wonder, heren, dat door het natuurgeweld dat er zo plotseling ontstond, geen levens verloren zijn gegaan. Dat wonder ook mag worden opgemerkt. Dat het een roepstem mag zijn die geheiligd wordt aan het hart. En dat we beseffen hoe zwak en hoe broos, hoe kwetsbaar we zijn. Heren, wij mogen u ook danken voor de familie Terlouw-Kraaienveld. U hebt hen een dochtertje gegeven. Adriana Cornelia, ze mocht de roepnaam Anna ontvangen. Daar zit het woord genade in. En heren, dat hebt u ook betoond. U hebt uit gunst hen gespaard. U hebt het leven van de moeder gespaard en nieuw leven geschonken. En we bidden u, heren, wilt u geven dat dit wonder ook door hen steeds groter mag worden. Dat u dat schenkt en wil hen de kracht en de genade geven om hun kleine kind op te voeden. Niet alleen met melk, niet alleen met liefde en met zorg, maar bovenal omringd door het gebed. Dat zij mogen doen wat geschreven staat in uw woord en ook op het doopvond van onze gemeente. Om de kinderkunst tot Jezus te brengen, opdat Hij het aanraken zou. Heere, denk aan hen en neem onze dank aan, ook voor de uitbreiding daarin van onze gemeente. Laat in het late nageslacht uw trouw en uw waarheid gezien mogen worden. Heere, zo bidden we u voor heel de gemeente. Voor alle vaders en moeders, voor groot en klein, voor oud en jong, voor mensen in nood, in rouw en verdriet, maar ook in zegen en voorspoed. Zie ons aan in uw Zoon van uw eeuwige liefde en hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Psalm 98 vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Het tweede vers van Psalm 98. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Dat is het zevende van Psalm 89, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, de tekst die we vanochtend gaan overdenken is inderdaad de meest bekende tekst uit de hele Bijbel. Een tekst die ook door de groten in het Koninkrijk van God, in de kerkgeschiedenis, heel vaak wordt aangehaald. En waar ze persoonlijk ook veel heil uit hebben ondervonden. Spurgeon die noemt deze tekst de Bijbel in een notendop. Als je de Bijbel zou willen samenvatten, zo zegt hij, dan is dat in deze tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En mensen als Maarten Luther en John Bunyan en Herman Friedrich Kolbrugge, die zijn persoonlijk bijzonder gezegend, juist door een tekst als deze. En we willen samen met Gods hulp gaan luisteren naar de verkondiging van deze woorden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. We letten op drie gedachten. Allereerst Gods gevoelens voor deze wereld. Al zo lief, zo staat er in de tekst, heeft God de wereld gehad. Ten tweede Gods geschenk aan de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan Gods gelovigen uit de wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus aan de hand van die drie gedachten willen wij deze tekst gaan beluisteren. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Gods gevoelens voor die wereld. Gods geschenk aan de wereld. En Gods gelovigen uit de wereld. Deze tekst die staat dus gemeente in dat zo bekende gesprek, zo belangrijke gesprek ook van de Heer Jezus met Nicodemus. Een van de meest wezenlijke onderdelen van de schrift waar we nu al een aantal weken naar aan het luisteren zijn. Nicodemus, de overste der Joden, een van de belangrijkste mensen in de Sanhedrin, een leraar van Israël, was in de nacht tot Heer Jezus gekomen en hij liep met geestelijke vragen. Hij begon het gesprek heel vleiend. Meester, wij weten dat u een leraar bent van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. De Heer Jezus gaat er niet eens op in. Hij zet ook een streep door alles wat Nicodemus wil vertellen en waar hij de Heer Jezus mee wil vleien. Maar hij zegt, voorwaar zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. En hij benadrukte het feit dat de geboorte uit het vlees, de geboorte uit Abraham, het lid zijn van het verbondsvolk niet genoeg is tot de zaligheid. Hij benadrukte de doodstaat van de mens, ook van Nicodemus. En dat alleen een geboorte uit God, een eenzijdig wonder van God, verandering kan brengen in die situatie. En als dan er een gesprek ontstaat en allerlei vragen opkomen, dan gaat de Heer Jezus zeggen welk middel dat de mens gegeven is om die zaligheid te ontvangen, namelijk het geloof. We hebben dat gezien aan de hand van vers 14 en 15, dat voorbeeld van Mozes en de koperen slang. En dan komen we bij die bekende tekst die daar direct op volgt. En die ook wel elementen bevat van wat de Heer Jezus dan in die voorgaande versen heeft gezegd. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan heeft de Heer Jezus het dus over de gevoelens, zo heb ik het maar genoemd, de gevoelens van God voor deze wereld. Hij noemt de liefde van God. En dat is een woord dat we heel vaak tegenkomen in het evangelie van Johannes en ook in de brieven van Johannes. Misschien weten jullie het, jonge mensen, dat Johannes de apostel der liefde wordt genoemd. Nou, dat is niet zonder reden. En we hebben daar ook van gelezen in 1 Johannes 4, dat woordje komt daar heel vaak in voor. En in Johannes 1, Johannes 4, daar komt ook eigenlijk de tekst uit. Het Johannes evangelie, Johannes 3, onze tekst, komt daar bijna in dezelfde bewoordingen voor. In het 10e vers, daar schrijft diezelfde apostel die ook dit evangelie geschreven heeft: hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Dezelfde klanken, dezelfde woorden komen hierin terug. Het woord liefde. En alle nadruk ligt dus op God. Dat God de eerste is. Dat God de oorzaak is van de zaligheid. Dat er niets uit de mens komt. En als een mens dan de Heere lief mag krijgen, zo zegt de apostel hier in vers 19, dan zegt hij, dan komt dat omdat wij hem, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. God is de eerste, God is de reden, God is de oorzaak van de zaligheid. Het is eenzijdige liefde. Dat komt bij hem vandaan. En wat is dan het voorwerp van de liefde Gods? Waar gaat zijn liefde naar uit? Johannes zegt dus in de tekst, dat is de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dat woord wereld, gemeente, dat heeft in de Bijbel een uiterst donkere klank. En er is bijna geen grotere tegenstelling denkbaar dan tussen de heilige God en de wereld, zoals de Bijbel dat noemt, die in het boze ligt. Die staan tegenover elkaar. De wereld die dan wel door God is geschapen. In de grondtekst wordt ook het woordje kosmos genoemd. Al zo lief heeft God de kosmos gehad. Dat wil zeggen de geschapen wereld. Maar het is de wereld, de kosmos, waar de mens een chaos van heeft gemaakt. En de kosmos, dat moeten we toch wel onderkennen, dat is een chaos geworden. Door de zonde. Omdat de wereld van God is afgevallen. Dat de wereld in het boze ligt. Een hele donkere klank als we de woorden gaan naspeuren, als we de teksten gaan nalezen waarin de wereld een plaats heeft. Denk bijvoorbeeld maar aan wat Paulus zegt in Romeinen 3. Waarin hij dat portret schildert van elk mens in de wereld. We hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken. Hij bedoelt godsdienstige en goddeloze mensen. Dus dat is heel de mensheid, heel de wereld. Dat zij allen onder de zonde zijn. Ze zijn allen afgeweken. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Er is niemand die God zoekt. En dan zegt hij, opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld, daar hebt u het woord, voor God verdoemelijk zij. Dat is wat er over de wereld gezegd wordt. Dat is de wereld volgens de Heilige Schrift. De verdorven wereld. De wereld die in het boze ligt. Ook die wereld wordt bedoeld hier in Johannes 3 vers 16. De anti-goddelijke wereld. De anti-christelijke wereld. Met al zijn filosofieën en levensbeschouwingen. En gedachten die met name in onze tijd op allerlei manieren worden geëxposeerd en worden opgelegd. Met heel de gender- en transgender-ideologie. De wereld is totaal de weg kwijt. De wereld ligt echt in het boze. De wereld is verdorven op allerlei manieren. De wereld waarvan gezegd wordt dat het gedichtsel, al het gedichtsel van de gedachten van hun harten te allen dagen alleenlijk boos is. Nou, hoe donker, gemeente, wil je het hebben? Hoe ernstig wordt de wereld beschuldigd in de Bijbel? De wereld. Maar Gods wereld. Het maaksel van zijn handen. Wat hij geschapen heeft. Wat hij ook niet kwijt wil. De wereld die van hem afviel. De wereld die hem de rug heeft toegekeerd. De wereld die zich verschool in het geboomte van de Hof van Eden. De Heere gaat die wereld achterna. Waar zijt gij? Al zo lief heeft God de wereld. Dat ging natuurlijk in tegen de theologie van Nicodemus. Tegen de theologie van de Farizeeën. Toen de Heer Jezus dit zei: al zo lief heeft God de wereld. Nicodemus moet geschokt geweest zijn. Want Nicodemus leefde bij de gedachte dat God alleen zijn uitverkoren volk lief had. Ja, als de Heer Jezus dat had gezegd. Al zo lief heeft God zijn volk gehad. Dan had Nicodemus instemmend geknikt. Al zo lief heeft God de Joden gehad. Al zo lief heeft God de Farizeeën gehad. Het beste deel van dat volk. Dan was Nicodemus daar inderdaad mee ingestemd. Want die vrome, eigengerechtigde Joden, die wilden niks met de wereld te maken hebben. Die hadden daar allerlei typeringen voor. En we kennen ze wel, hoe minachtend dat er in de Joodse godsdienst werd gesproken over de heidenen. Het zijn de onbesnedenen. Het werd met minachting, met afschuw uitgesproken. De wereld, dat waren de honden. De heidenhonden, zo werden ze genoemd. Die buiten staan. En Nicodemus zal met zijn ogen geknipperd hebben toen Jezus zei: en al zo lief heeft God de wereld gehad. En hij zal gedacht hebben: maar hij gaf toch aan Jacob zijn wetten. En hij deed Israël toch op zijn woorden letten. Zo wou hij toch met geen volken handelen. Die moesten toch zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. De wereld. Al zo lief heeft God de wereld. En gemeente, zo'n woord en zo'n tekst, die is heel in overeenstemming met andere gedeelten die we in de Bijbel vinden. Dat God de wereld lief heeft. Denk bijvoorbeeld maar aan Psalm 145, waarin de psalmdichter zegt dat God zijn hand open doet en dat hij verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Daar toont God een stuk liefde in zijn voorzienigheid, als hij en mens en beest zegent. En zijn hulp nooit vruchteloos doet vergen. Maar ook in geestelijk opzicht is het zo dat Gods liefde uitgaat naar een wereld verloren in schuld. Want we kennen die bekende tekst uit Jesaja 45, waarin de Heer met dat brede gebaar als het ware zijn armen uitbreidt. En hij zegt: wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde, en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Daar spreekt liefde uit. Dat de Heere geen lust heeft in de dood des goddelozen. Maar dat hij daarin lust heeft dat een goddeloze zich bekeert. En dat hij leeft. En gemeente, wij belijden helder met de Dordtse belijdenis dat God alleen zijn uitverkorenen zalig maakt. Dat is een geheimenis, daar ga ik nu niet heel breed op in. Dat vergt preken om op die termen en op de wijze waarop dat functioneert ingaat, maar dat is wel de belijdenis. God heeft zijn uitverkoren, een vast getal. Dat weet alleen Hij. Hij weet alleen wie er in het boek des levens geschreven staat. Wij krijgen daar geen blik in te werpen. Wij mogen dat niet weten. Wij krijgen dat niet van tevoren op een briefje wie dat erbij hoort en wie niet. Hen roept Hij krachtdadig uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zij zullen zalig worden. Zij worden wedergeboren tot een levende hoop. Zij zullen niet verderven. Maar dat staat niet in tegenstelling tot Gods, laat ik zeggen, medelijdende liefde tot een wereld verloren in schuld. God heeft de wereld lief. En gemeente, dat is heel belangrijk om dat te onderstrepen. Ook nog om een andere reden. Want stel nu dat de Heer Jezus hier had gezegd, de Heer heeft, God heeft, al zo lief heeft God de uitverkorenen gehad, of zijn volk, dan had dat later voor Nicodemus nooit tot troost kunnen worden, toen Nicodemus werd wie hij was voor Gods aangezicht. Toen hij moest ingaan leven dat die wereld niet buiten het Joodse volk was, niet buiten de Farizeeën was, niet buiten zijn eigen hart was, maar dat hij zelf die wereld is. Dan had zo'n woord van de Heer Jezus nooit tot troost kunnen zijn. Als dan had gestaan, God heeft alleen zijn volk lief. Maar nu er wereld staat, nu wordt het voor een werelds mens evangelie. En Kolbrugge die zegt ergens, om deze tekst te kunnen verstaan, moeten we wel wereld worden. Moeten we ons wel werelds weten. Moeten we ons niet kunnen verheffen boven de wereld die in het boze ligt. En als je dat woord, gemeente, dan ga je buigen onder het recht van God. En dat betekent dat je het eens wordt met het vonnis van God dat God over die wereld heeft uitgesproken. Ik heb die tekst uit Romeinen 3 aangehaald. De hele wereld is voor God verdoemelijk. Dat wil zeggen, de wereld ligt onder de doem. Onder het vonnis. De ziel die zondigt, die zal sterven. En dat is de vraag, gemeente. Hebben we dat nou al aangetroffen in ons hart? De wereld. En dan word je dan misschien gespaard voor het uitbrekende dat in de wereld uitgeleefd wordt. Maar als de Heer je gaat ontdekken aan wie je bent, dan moet je het bij Paulus instemmen. Beide Joden en Grieken. Kerkmens en wereldling, we liggen allemaal onder de zonde. We liggen allemaal onder diezelfde vloek. Allemaal onder dezelfde doem, onder hetzelfde vonnis. Er is niemand rechtvaardig, er is er ook niet tot één toe. Kennen we dat persoonlijk? Dat je ziet in je hart, Heer, het is wereld. En één en al wereld. En het is schuld. En één en al schuld. Want ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En ik ben zelf ook een onreine van lippen. Dat je zo één wordt met die wereld die in het boze ligt. En dat je één wordt in de breuk die er is tussen God en de wereld. Als je dat beleven moet, gemeente, als de Heilige Geest je dat daaraan gaat ontdekken, dan vergaat de wereld. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Dan ga je in het wee uitroepen over je eigen bestaan. Omdat je wereld bent. Maar dan waar dat enigszins wordt doorleefd, en het is maar enigszins, en we beginnen er eigenlijk altijd nog maar aan, gemeente, om daar iets van door te leven en te beleven. Dat zo donkere woord, dat vol verderf en vol van vijandschap en vol van haat tegen God is, de wereld. dan wordt het zo'n wonder dat God gevoelens heeft voor die wereld. Het is niet zo dat de Heere alleen zijn uitverkorenen lief heeft en de rest liefdeloos verderft. Zo wordt God in de Bijbel ons niet getekend. Maar wat wordt het een wonder als de Heilige Geest ons zicht geeft op zo'n tekst als deze bijvoorbeeld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan hoor je de apostel Paulus in verwondering uitroepen. Dit is een getrouw woord. Een aller aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen. Om zondaren zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben. Geen enkele verheffing meer, gemeente, boven de wereld. Waarvan ik de voornaamste ben. De grootste der zondaren. Want als de Geest, gemeente, in zo'n tekst gaat spreken, dan gebeurt er wat Maarten Luther heeft meegemaakt op de Wartburg. Jonge mensen, toen hij daar op de Wartburg zat, toen hij op de vlucht was voor de paus, onder de pauselijke band, toen ging hij naar het kasteel. En toen heeft hij daar de Bijbel vertaald in het Duits. En toen kwam hij ook bij deze tekst. Johannes 3 vers 16. En Luther die las hem. En hij las hem nog eens. En hij las hem nog eens. En toen ging die tekst Luther lezen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, Maarten Luther die beschrijft het in een van zijn tafelgesprekken. Toen las hij daar: al zo lief heeft God dokter Maarten Luther gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat dokter Maarten Luther niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En gemeente, als je dat mag zien, als de Geest dat openbaart aan je hart, dan vergaat de wereld nog eens. En dan zeg je: weg, wereld. Weg, schatten. Want je kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Dan ben je even weg uit de wereld. Dan ben je weg uit de tijd. Weg uit de strijd. Dan word je over, boven alles uitgetild. Of het geschied is in het lichaam, zegt Paulus, ik weet het niet, of buiten het lichaam, maar dan gebeuren er onuitsprekelijke dingen. Als je gaat zien dat God al zo lief de wereld heeft. God bevestigt zijn liefde jegens ons, zo zegt de apostel. Dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Nog midden in de wereld, nog midden in de zonde. Dan krijg je wel eens met terugleidend licht een zicht op. Toen ik mezelf nog aan het uitleven was in de zonde. Toen ik nog buiten God, zonder God, tegen God was. Toen al was Gods liefde op mij gericht. Want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Onbevattelijk. Maar als je dat ziet, gemeente, dan wil je iedereen meenemen. Dus is niet de ruimte die er bij God is. Dan zeg je: kom, ga toch met ons. Jongens en meisjes, je kunt nog bekeerd worden. Je kunt nog een nieuw hart krijgen, want God heeft lief. God is liefde. Er staat nergens in de Bijbel dat God toorn is. Natuurlijk. We kennen de toren Gods en de gramschap Gods. Maar dat is geen deugd. Dat is geen eigenschap. Calvijn noemt het een wezensvreemde eigenschap. De toren Gods die wordt alleen maar door ons opgewekt. Maar dat is niet iets wat zijn wezen kenmerkt. Zijn wezen wordt gekenmerkt door de liefde. En die liefde die is zo groot. Zo zegt de Heer Jezus hier in deze tekst. dat hij een geschenk heeft gegeven aan de wereld. De wereld die in het boze ligt. De wereld die machteloos, krachteloos, reddeloos verloren is. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Zijn enig geboren zoon, daar moeten we even een streepje onder zetten. Dat wordt in de Bijbel meer genoemd, dat woord enig geboren. En heel letterlijk wordt daar dan ook onder verstaan dat in bepaalde omstandigheden iemand maar één zoon had, één kind. En dat was dan in die oude tijd de veelgeliefde. Het was de enige. En dan moeten we dat niet zo uitleggen dat als je 10 kinderen hebt, dat je dan veel minder liefde hebt tot de een dan tot de ander. Zo bedoelt de Bijbel dat niet. Maar wel, als je er maar één hebt, dan is dat alles. De geliefde. Waar al zijn liefde naar uitgaat. De enige geborene. En een tweede element wat erin zit, dat is ook dat dit de unieke zoon van God is. Omdat hij van hetzelfde wezen is als de vader. Adam wordt ook de zoon van God genoemd. Maar Adam was natuurlijk niet uit God gegenereerd, geboren zoals de Heer Jezus. Zoals de zoon van God. De zoon van God had ook de goddelijke natuur. Hij was eens wezens met de vader. Maar vooral ligt hier de nadruk op het geliefd zijn. Gods enige geborene, dat wil zeggen Gods veelgeliefde zoon. Al de liefde van God was gericht op deze zoon. En u zegt de tekst dus dat God zijn geliefde, zijn veelgeliefde zoon gegeven heeft. En gegeven, dat woord dat betekent in de context ook overgegeven. God heeft zijn geliefde zoon overgegeven aan de wereld. Overgegeven in de handen der zondaren. Overgegeven aan het lijden. Overgegeven aan het kruis. Overgegeven aan het verderf. Staat hierop dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar God heeft zijn zoon wel aan het verderf overgegeven. Die zoon is nedergedaald ter helle. En Kobrugge merkt hierbij op, het lijkt wel of dat God die verloren, verdorven wereld liever heeft gehad dan zijn eigen geliefde zoon. En die zoon, gemeente, die heeft de wereld zelf ook lief. De zoon heeft liefde. Die heeft liefde allereerst tot zijn vader. Ik kom om uw wil te doen. Daarin spreekt de liefde van de zoon tot de vader. God de Vader heeft de wereld al zo lief. En die heeft in zijn eeuwig welbehagen de weg uitgedacht. Opdat een verloren zondaarsvolk zalig zou kunnen worden. En dat kon niet anders dan door de zending van de zoon, dan door de dood van de enige geboren zoon van God. En de Heer Jezus heeft gezegd: ik ben bereid, uit liefde tot u, Vader, om al uw deugden te verheerlijken, om te zorgen dat u weer gediend gaat worden, dat er weer een volk zal zijn dat u gaat verheerlijken, dat u gaat geloven en dat u gaat dienen. Maar die zoon zelf heeft de wereld ook lief. Dat komen we toch in het evangelie op zoveel plaatsen tegen. Als bijvoorbeeld die schare tot hem komt, waarvan uiteindelijk de meesten van hem zouden afvallen en niet in hem geloven. En waarvan ze zouden zeggen, als hij gaat preken, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Toen wandelden ze niet meer met hem. Nou, de Heer Jezus zag op een bepaald moment die scharen tot zich komen, duizenden mensen. En dan staat er van hem geschreven: en hij werd innerlijk met ontferming bewogen, omdat zij waren als schapen zonder herder. Een verloren, schuldige wereld. Innerlijk met ontferming bewogen, dan staat er in de Griekse grondtekst: zijn hart kromp ineen. Zijn hart kromp ineen. En als ik dat lees, gemeente, en als ik daarover denk, dan moet ik altijd denken aan die jonge vader die ik op zijn sterfbed begeleid heb en die afscheid moest gaan nemen van zijn kleine dochtertje. Hij was 20 en ze hadden een dochtertje van 1,5. En op een bepaalde dag was hij zo ziek, een enkele dag voor zijn dood. Toen moest dat kind, ja, wat is een kind, 1,5 jaar, dat houdt zich niet stil. Dus hij kon het niet meer verdragen, hij moest afscheid nemen. Toen ze weg was, toen zei hij: mijn hart krimpt ineen als ik denk. Hoe ze moet opgroeien. En dat. Dat voelde de Heer Jezus toen hij zag op al die mensen. Zijn hart kromp ineen. Op al die schapen zonder herder. Verloren in de meest Bijbelse zin van het woord. De Heer Jezus snikte het uit toen hij voor dat onwillige Jeruzalem stond. Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen harde kiekens. Maar gij hebt niet gewild. Daar spreekt liefde uit. Bewogenheid. Hij heeft geen lust in de dood des goddelozen. Hij is niet gekomen, zo zegt Johannes, om mensen te verderven, maar om ze te behouden. Daar spreekt de liefde Gods. Daar spreekt de liefde van de Zonen Gods in mee. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Zo lief. Dat is onbevattelijk. Als je dan bedenkt voor wie. Christus is de zijner tijd, zo zegt Paulus in Romeinen 5. Toen wij nog krachteloos waren. Voor de goddeloze gestorven. Nou, wie die genade kent. Leg nou je hand eens op je hart. En dan weet je toch dat dat verbroken werd. Toen je dat mocht zien. Voor goddelozen gestorven. Voor reddelozen en voor rechtelozen. Voor zo een als ik ben. Dan ga je zoveel zien in deze woorden van de tekst. Dat zie je daarin het grote bewijs. Enerzijds dat God zijn recht handhaaft. God ziet geen zonde door de vingers. Hij houdt de schuldige niet onschuldig. Maar zo leert Gods kerk dat beleven. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn enige geboren Zoon gestraft. Daar kom je nou nooit in uitgeleerd. Daar kom je nooit over uitgedacht. Dat God dat gedaan heeft. Dat Gods liefde zo groot was. En het is ook het grote bewijs van de trouw van God. Want gemeente, zo'n eenvoudige, bekende tekst die gaat, als het goed is, steeds meer spreken. Want je gaat ook zondigen tegen de liefde. Dat deed je voorheen nooit. Voor die eerste bekering, voordat God je stilzet, voordat God zichzelf gaat openbaren, dan zondig je wel tegen de wet. En dan kan er wel angst zijn voor de dood en voor de hel als straf. Maar het verdriet wordt dieper, gemeente. Het verdriet, de droefheid naar God, die wordt dieper als je na ontvangen genade tegen beter weten in. Tegen de liefde Gods, waar je iets van hebt geproefd, toch weer doet wat kwaad is in Gods oog. Als je daar verder in wordt doorgeleid, gemeente, dan ga je deze tekst zien als het grote bewijs van Gods trouw. Aan mensen die in zichzelf nooit verder zullen komen dan wereld zijn. Dat vlees, dat onderwerpt zich nooit aan de wet Gods. Dat kan dat ook niet. Dat blijft wereld in zichzelf. Maar gemeente, ik heb het nu wel over dingen natuurlijk die alleen door het geloof te verstaan zijn. Want ik zei in mijn gebed al, deze tekst, een bekende tekst, maar hij wordt ook nogal eens misbruikt. En de remonstranten die hebben hierin bijvoorbeeld ook een bewijs gezien dat Gods liefde uitgaat tot inderdaad alle mensen. En dat er van verderf bijna geen sprake meer lijkt te zijn. Want God is toch liefde. Ja, God is liefde. Maar niet op zo'n manier, gemeente, dat hij alles door de vingers ziet. Dat liefde zoals dat bij ons is, blind is. Liefde maakt blind, inderdaad. Dat geldt van ons. Als wij verliefd zijn, dan zien we geen nare eigenschappen in dat meisje of in die jongen. We zijn er helemaal blind voor. Maar God is niet blind. En God houdt de schuldige niet onschuldig. Er staat in deze tekst die grote tegenstelling. Verderven en leven. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar er is wel verderf. Dat laat de schrift ons in alle mogelijke bewoordingen wel duidelijk zien. En we hoeven ons echt niet af te vragen, zou God dat nou wel doen? Dat hij mensen verderft. Eigenlijk doen we dat zelf, gemeente. Als we niet geloven. Als we met de rug naar God toe leven. Als we van hem afwijken, dan storten we onszelf in het verderf. Maar dat zal dan ook absoluut gebeuren. Daar hoeft echt niemand aan te twijfelen. God is een rechtvaardig God. God is een heilig God. God is een eeuwige vuur. Dat verterend is. Waarbij niemand wonen kan. Wie in zijn zonde voor God verschijnt. Die geen borg heeft voor zijn hart en geen God voor zijn ziel. Die zal verderven. Maar gemeente, ik kan dat gruwelijke woord en ik kan die donkere boodschap alleen maar verkondigen. Omdat daar tegenover staat, er is geen verdoemenis. Voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Anders zou ik het niet over het verderf kunnen hebben. Maar juist daarom, zegt de apostel Paulus, wij dan wetende de schrik des Heren. Wij dan wetende dat er een verderf is. Dat wie buiten God en wie zonder God sterft, eeuwig omkomt. Wij bewegen de mensen tot het geloof. En wat is dat voor geloof? Nou, niet een geloof dat weer weggaat. Dat soort geloof, dat is er ook. Dat eventjes voor een tijd, de Heer Jezus zegt, zelfs met blijdschap het evangelie aanneemt. Heel eenzijdig, een bepaalde kant van het woord. Jezus is voor de zondaren gestorven. Ik ben een zondaar. Jezus is voor mij gestorven. Halleluja. En ze nemen die eenzijdige boodschap heel snel in het binnenste. Ze nemen die boodschap met blijdschap aan, maar niet in het binnenste van hun hart. En als het woord gaat spreken in zijn ontdekkende functie, en als de wet gaat vervloeken, en als het tweesnijdende scherpe zwaard dat de Heer Jezus hier in Johannes hanteert gaat spreken. Je bent dood door misdaden en door zonden, dan zeggen zulke mensen: oh, maar dat wil ik niet te veel horen. En ik kom naar de kerk om bemoedigd te worden. Zeg mij liever hoe ik een positieve christen kan zijn. En dan wordt er niet meer gesproken over verderf. En dan wordt er niet meer opgeroepen tot bekering. En dan wordt er geen woord meer gerept over wedergeboorte. Want het is met ons allemaal wel goed, want we geloven toch? Maar het geloof, de Heer Jezus, heeft Nicodemus daarin onderwezen. Want de vragen die stapelden zich op bij deze fariseer. We hebben er vorige week naar geluisterd, gemeente. Wat voor beeld had de Heer Jezus dan gebruikt om nou te onderwijzen in de kern van het geloof? Jongens en meisjes, misschien weten jullie het nog. Het ging over Mozes. Het ging over de koperen slang. Hè? Die Israëlieten die waren gebeten door die vurige, die giftige slangen. Uit straf omdat zij zo ontevreden waren over het manna. Ze zeiden, je walgt ervan van dat zeer lichte brood. Het is toch geen eten meer. Het brood der engelen, zoals het genoemd werd. En God ontstak in toren en in gramschap. En hij zond al die giftige slangen en ze hebben mensen gebeten. En toen kwam Mozes in actie. Hij ging in gebed. En toen kreeg Mozes van God de opdracht om die koperen slang te maken. Weer opnieuw, dat kwam bij God vandaan. God was de eerste. Hij gaf het bevel om die koperen slang te maken. Maar er kwam wel een beloftewoord bij. Want dat koperen ding, dat kon natuurlijk in zichzelf niks. Mozes heeft daarbij gestaan en heeft gezegd, al wie gebeten is, als hij de slang zal zien, die koperen slang, hij zal genezen worden. Is dat waar? Ja, zo zegt dat geloof. En hij keek naar die slang. En hij werd genezen. Maar als je dat woord nou niet geloofde, en als je nou bij jezelf dacht, nou ja, die koperen slang, dat stuk koper, wat kan dat nou doen? Nee, ik moet die wond uitzuigen. En ik moet naar mijn huisapotheek en ik heb antiserum nodig en ik heb kruiden nodig. Of stel, je hebt niet eens door dat je gebeten was, je voelde het niet. Of je dacht dat het wel mee zou vallen. Dan kon die koperen slang daar staan en dan kon Mozes spreken wat hij wilde. En dan kon God beloven wat hij wilde. Maar je keek niet en je stierf. Onder de belofte. En terwijl de koperen slang daar werd opgericht. Het gaat om geloof. Het geloof wat in zondag 7 wordt verklaard als niet alleen dat zeker weten dat ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woorden heeft geopenbaard, maar ook dat vaste vertrouwen. Dat zich vastklemt aan dat woord van God. Dat misschien wel met een brekend oog een laatste blik wierp op die koperen slang. Dat misschien wel van verre staande die koperen slang aanschouwde. Dat door de kiertjes van de tent heen, door de gordijnen, door de nevels heen, iets van de vorm van die koperen slang zag. Maar toch niettemin vertrouwde. Zou de Heere dat nou zeggen en het niet doen? Zou hij het spreken en zou hij het niet bestendig maken? Heere, hier staat het toch. En zo functioneert dat geloof, gemeente, door een gebetene. Een gebetene die voelt dat het gif van die oude slang door zijn aderen raast. Dat hij sterven moet. Dat hij God moet ontmoeten. En hij kan God niet ontmoeten. Dat hij verloren is in zonde en schuld. Dat hij wereld is. Maar hij klemt zich vast aan die belofte. Dat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Geef mij Jezus of ik sterf. Ik sterf tenzij ik dat woord geloof. Ik sterf tenzij dat ik mijn vinger erbij leg. Tenzij dat ik hem niet laat gaan totdat hij mij zegent. Tenzij ik desnoods met een gebroken oog op Christus en op zijn woord en op zijn bloed zie. Dat geloof, dat arme zondaarsgeloof, Dat het leven in zichzelf niet kan vinden. Maar dat het leven buiten zichzelf zoekt in Christus en daarmee beleidt dat hij midden in de dood ligt. Dat arme zondaarsgeloof. Dat in de evangeliebeloften het middel vindt. Om op te leunen en op te steunen. Dat zich vastklemt aan wat er geschreven staat. Gemeente, wij zullen niet verloren gaan omdat God ons niet heeft lief gehad. Dat zul je straks nooit tegen God kunnen zeggen. Wij zullen niet verloren gaan omdat God ons zijn zoon niet heeft geschonken. Dat zul je nooit als argument voor Gods rechterstoel kunnen gebruiken. Maar een mens gaat verloren omdat hij op zo grote zaligheid geen acht geeft. Maar nu zit er een man of een vrouw of een jongen of een meisje in de kerk. En dat zegt, ja, maar nou ik. Kan dat nou ook voor mij? Is Gods liefde nou ook voor mij heel persoonlijk? En hoe krijg ik daar dan deel aan? En hoe kan ik dat nou weten, dat het nou voor mij is? Gemeente John Bunyan, die heeft daar ook mee geworsteld, ook met deze tekst. Ik zei al in het begin van de preek, het is heel opvallend dat die groten in het Koninkrijk Gods, Maarten Luther, Kolbrugge, Spurgeon, en ook John Bunyan, juist hiermee in de ruimte gesteld werden. Hoe ging dat bij John Bunyan? Wel, John Bunyan die las deze tekst en hij dacht bij zichzelf, ach, ik wilde maar dat hier stond, al zo lief heeft God John Bunyan gehad. Dan zou ik het weten. Dan zou ik weten dat het ook voor mij was. Als dat zo in de Bijbel zou staan, mijn naam. Maar later dacht hij, maar dan zal dat misschien wel een andere John Bunyan kunnen zijn. Die een andere persoon die ook John Bunyan heet. En er zijn er hier natuurlijk ook die dezelfde naam dragen. Als nou onze naam heel letterlijk in de Bijbel zou staan. Ja, er is vast nog wel iemand op de wereld die precies hetzelfde heet. Maar John Bunyan die zag en nou staat er, wereld. Al zo lief heeft God de wereld gaat. En als dat nou je naam wordt, jongens en meisjes, jonge mensen, dan hoor je inderdaad je naam noemen in de kerk. En daar gaat het om. Dat jij, dat u, je naam hoort noemen. Niet de naam waarmee je bekend bent bij de burgerlijke stand. Maar de naam die je draagt van nature voor Gods rechterstoel. Wereld, goddeloze, verlorene. Maar als het geloof dan mag opbloeien, en als God door zijn Heilige Geest met dat woord aandringt in je hart, dan gaat je hart open. En dan mag je zien, nou is er ruimte voor de grootste der zondaren. En als u je misschien in het begin dan nog niet eens kunnen geloven dat je nou een kind van God bent en dat je naar de hemel gaat. Maar dan zie je wel dat er een mogelijkheid is. Dan zie je dat er ruimte is bij God. Want al zo lief heeft God de wereld. En daarom, oude man, oude vrouw, jongen of meisje, bekeerde of onbekeerde. Al zo lief heeft God de wereld. Hoe zalig is dat volk dat naar die klanken hoort. Amen. Heere nog danken en bidden. Heere, zou u zelf door uw Heilige Geest de stille naprediker willen zijn, zodat het woord daar komt waar het moet zijn, in het binnenste van ons hart. Dat het zijn kracht mag doen, Heere. Dat het het hart mag verbreken. Want het zijn toch inderdaad uw goede tierenheden die tot bekering leiden. Vanwege uw onpeilbaar grote liefde, die gij hebt tot verlorenen, die een eeuwig verderf gezocht en verdiend hebben, maar waarin gij geen lust hebt. Ach, wat een wonder is dat. Als we dat gaan ontdekken, dat we altijd achter onze dood hebben aangehold. En in aanraking komen met een God die zegt, ik heb er geen lust in. O, geef ons toch, door dat waarachtige geloof, gewerkt door uw geest, te zien op die gekruisigde Christus. Want een ieder, ja een ieder, die in hem gelooft, die zal niet verderven, maar eeuwig leven. Heer, we hebben er maar iets van kunnen zeggen, want zo'n tekst zit zo vol. Het is inderdaad de Bijbel in een notendop. Maar wilt u datgene wat er dan gezegd is toch achtervolgen met uw zegen. En aan jong en oud, klein en groot toepassen, hier en thuis. Vergeeft u dan ook genadig het zondige, alles wat ten dele was. In spreken en luisteren. Wees u met ons het verdere van deze zondag. We bidden u ook voor de zondagschool, voor de kinderen, voor de leiding. Heren, wilt u ook daar dat middel gebruiken om ook de kinderen van onze gemeente, onze kinderen, onze kleinkinderen, toe te brengen tot die gemeente die zalig wordt. Heren, wij kunnen het zelf niet, maar we mogen wel die kinderen bij u, de Heer Jezus, brengen. Geef ons ook vanmiddag daar een indruk van. Als twee kindertjes gedoopt zullen worden, als u het geeft. Schenk ons verlangen, Heere, om naar uw huis te komen. Om dat wonder te aanschouwen en te horen. Dat dat bloed van Jezus Christus, uw Zoon, ons reinigt van alle zonden. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 72, vers 12 is de slotzang. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.